Kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat proponent H.B. van der Knijf uit Stolwijk. De schriftlezing in deze dienst is uit Jacobus 1. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV, zondag 1 september om 9:30 dominee A.N. van der Wind. Er is dan voorbereiding op het heiligavondmaal. En om 6:30 dominee A. van Zetten. Voorbeden. Op woensdag 21 augustus is overleden Merike Sophia van der Meijden van Geffen in de leeftijd van 70 jaar. Ze woonde aan de Delwijnse straat 34 in Delwijnen. Morgen op maandag 26 augustus wordt ze begraven en de rouwdienst is hier in de kerk en begint om 11 uur. Gisteren op 24 augustus was het echtpaar Van Nooy van Heikop, Eendekade 14 Delwijnen, 40 jaar getrouwd. En mevrouw A.M. van Heikop-Groeneveld, Boosterensteeg 5 in Welseind, is maandag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mevrouw W.C. van Utrecht de Haas, Alderwijkse straat 19, Kerkwijk, verblijft op afdeling Passage in het Zonnelied in Amersfoort. Ze is ernstig ziek. We willen de genoemde gemeenteleden in onze voorbeden gedenken. Tot slot doen we voorbeden voor basisschool De Rank in Kerkwijk, waar afgelopen maandag mevrouw Molenaar als nieuwe directeur is begonnen. Collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoudsfonds. En volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Ontmoeting. De voorzang, psalm 139 vers 10. Hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan. Zij zijn onmogelijk na te gaan. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen datgene wat zijn hand begon. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van de rouwpsalm, psalm 39 en daarvan vers 3 en vers 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Psalm 39 en daarvan vers 3 en vers 5. Ook vanmorgen willen wij weer kijken in de spiegel die God ons voorhoudt in zijn heilige wet. En nadat wij dat gedaan hebben, zingen wij met Psalm 14 en daarvan vers 2 en 3, waarmee we bij wijze van spreken kijken vanuit de ogen van God naar de wereld. En dan valt het ons op wat we zien. Psalm 14, vers 2 en vers 3, nadat wij de wet van onze God hebben gehoord. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor zeker niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ik ben een naijverige God. Een God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet ondoordacht of oppervlakkig gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus de vraag kreeg, wat is nou de kern van deze geboden? Waar draait het om in ons leven? Toen zei hij dit. U zult de Heere uw God lief hebben. En dat liefhebben, dat zult u doen met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Amen. Voor wij vanmorgen de Bijbel, het woord van onze God, open doen om daaruit zijn stem te verstaan, willen we eerst tot hem naderen in gebed. Laten we samen bidden. Grote heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als uw gemeente komen wij aan het begin van deze dienst voor uw troon. En dat wij dat mogen doen als uw gemeente, dat is uw zegen en uw genade. Dat wij hier niet in onze eigen naam en op onze eigen status hoeven te verschijnen voor uw aangezicht. Want we hebben er net van gezongen, dat er dan niet veel van terecht komt. Dat u, als u vanuit de hemel, vanuit uw rechterstroon naar beneden kijkt en zoekt naar iemand die niet tekortschiet voor uw aangezicht, dat u dan er geen eentje vindt. Dat wij allemaal tekortschieten voor u. En dat was de afgelopen week ook het geval. Als wij gekeken hebben in de spiegel die u ons voorhoudt, en we hebben eerlijk gekeken naar het beeld wat we dan te zien krijgen, dan moeten we het belijden voor u, dat ook de achterliggende week weer niet voldeed aan uw maatstaf. Dat we ook in de achterliggende week onderuit zijn gegaan, zonde hebben gedaan en daarmee opnieuw iets tussen ons en u hebben gelegd. Een drempel, een barrière die weggenomen moet worden bij u vandaan. En daarmee staan we gelijk in deze dienst op de juiste plaats voor u, als we het belijden dat we volledig afhankelijk zijn van datgene wat u ons geeft. En daarom mogen we ook bidden. Wees in ons midden. Vervul dit kerkgebouw met uw Heilige Geest. En niet alleen dit kerkgebouw, maar ook de woningen en de kamers van mensen die nu of op een later moment met deze dienst verbonden zijn. Dat ze mogen ervaren dat ze onderdeel zijn van uw gemeente. De gemeente die bijeengeroepen is in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, en die gekruisigd. En dat ook daar uw zegen en uw nabijheid ervaren mag worden. Want zonder dat heeft het geen zin. Als u er niet in meekomt vanmorgen, dan heeft het geen zin dat wij hier bij elkaar zijn gekomen in uw kerk, in uw huis. Want het gaat er uiteindelijk toch alleen maar om dat we u mogen zien en uw stem mogen horen. Want u wilt tot ons spreken, ook vanmorgen. En dan is de boodschap van vanmorgen misschien wel een boodschap die we niet graag uitspreken. Een boodschap die we niet graag aanhoren. Maar het is wel uw stem. Wilt u ons dan ook het geduld geven om te luisteren? Dat wij niet ons hart dichtgooien en ons gaan richten op andere dingen. Maar dat we met eerbied en met ontzag blijven luisteren. Ook als het ons niet bevalt. Ook als het ons tegenspreekt. Als het ons confronteert met wie wij zijn en wie u bent. Leer ons luisteren vanmorgen aan uw voeten. En dan zijn er ook zoveel stemmen die onze aandacht weg kunnen nemen. Als we misschien alweer aan het werk zijn of moeten gaan werken komende week, als de school weer op punt van beginnen staat of al is begonnen. Er zijn zoveel dingen die ons bezig kunnen houden, waardoor wij niet meer luisteren naar uw stem. Neem al die dingen weg vanmorgen. Verban ze naar de achtergrond. Laat ze ook zelfs geen ruis meer zijn, maar dat alles mag draaien om u en om uw stem. En dat we bij wijze van spreken aan uw lippen hangen om uw evangelie zo goed mogelijk te mogen horen. Ga zo met ons mee in deze dienst. Bij wat we ook doen, bidden, zingen, spreken, luisteren, het geven van onze gaven, dat we dat allemaal mogen doen, niet uit gewoonte, maar met het oog gericht op u. Want dan zal het waarlijk tot uw eer zijn. En dan zal het echt aan het eind van deze dienst gezegd mogen worden dat het een gezegende dienst is geweest. Een dienst waarin het ging om uw eer, om de verheerlijking van uw grote en prijzenswaardige naam. En ook een dienst waarin er sprake mocht zijn om uitbreiding en versterking van uw koninkrijk. En zo mogen we aan het begin van deze dienst de dienst alweer teruggeven in uw handen. Het is uw gemeente. Het is uw bediening. Maak het tot rijke zegen. Zodat wij gezegend mogen worden. En tot een zegen zullen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon. Die wij onze Heer Jezus Christus mogen noemen. De Koning van de Kerk. En in de kracht van uw Heilige Geest. Amen. We openen vanmorgen de Bijbel, het woord van onze God in Jacobus. En daarvan het eerste hoofdstuk. En uit dat eerste hoofdstuk lezen wij de eerste 18 versen. Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. En daar horen wij het de apostel Jacobus zeggen, gedreven door Gods Heilige Geest. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En de wijsheid zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. En de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der licht, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft Hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot zover vanmorgen de lezing uit het woord van onze God. Zalig zijn zij die naar zijn woorden luisteren en ze in hun hart bewaren. De kerntekst voor vanmorgen kunnen we vinden in de versen 14 en 15. De eerste 18 versen bestaan eigenlijk uit twee delen. We staan vanmorgen stil bij dat tweede deel, vers 13 tot 18... En de kern daarvan is vers 14 en 15. Ik lees u die versen nog een keer. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En als thema schrijven we er vanmorgen boven een confronterende familiefoto. Een confronterende familiefoto. Voor we daarbij stilstaan, krijgt u eerst nog de gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna zingen wij uit Psalm 51 de verzen 2 en 3. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En ook vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 51, 2 en 3. Dat was niet niks wat we zojuist met elkaar zongen. En misschien kwam bij een van u wel de vraag op, moeten we dit nou zingen? Zo diep, zo negatief over onszelf. De grootheid van mijn kwaad. Zondig voor God, zelfs vanaf voor mijn geboorte. En zo kan ik nog even doorgaan. Nou, in de psalmen die we zingen in deze dienst hopen we de lijn te gaan. We hebben in de vorige psalm, psalm 14, gekeken vanuit Gods perspectief naar beneden. In deze psalm keken we vanuit binnenuit en kwamen we tot deze schuldbelijdenis. In de psalm na de dienst, na het amen op de verkondiging, zingen wij God het gebed om genade. Bewijs ons eens genade. En uiteindelijk de laatste psalm van vanmorgen mogen wij de lofzang zingen over het eeuwig bij God zijn. In zijn nabijheid, in de sfeer van zijn liefde en genade. En zo mogen we die opwaartse lijn doorlopen in deze dienst. Na het amen op de verkondiging zingen wij als antwoord daarop psalm 79 en daarvan vers 4. 79 vers 4. Geroepen gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe het voor u en jou is, maar mijn vakantieperiode is inmiddels achter de rug. En dan zie je momenteel online op social media, maar ook als je bij mensen op visite komt, dat heel veel mensen nu bezig zijn met het uitzoeken van hun foto's. En ze maken er een album van of ze zetten elke dag iets online. Maar mensen zijn bezig met het zoeken naar de mooiste vakantiefoto's. En dan zie je heel wat van die familiefoto's en gezinsfoto's langskomen. En natuurlijk alleen de mooie foto's. Alleen de foto's worden getoond waarvan mensen zeggen, nou hier ben ik trots op. Het is zo'n mooi plaatje. Ziet er goed uit. Zou ik zomaar aan de muur kunnen hangen? Dit wil ik wel laten zien. En je hoort de positieve verhalen, je hoort de mooie dingen. Alles is mooi. Alsof de werkelijkheid ook altijd maar mooi is. Nou, Jacobus die tekent ons vanmorgen in zijn eerste hoofdstuk een familiefoto waarvan wij zouden zeggen, nou die zou ik nou nooit aan een ander laten zien. Zo'n foto zou ik nooit op de muur hangen. Deze generaties, drie generaties, nee, die moet je niet willen zien. Dat hou je achter de voordeur. Dat ga je niet delen met anderen. Maar eerst tekent Jacobus ons in die eerste paar versen nog een ander beeld. Ik zei het al, die eerste 18 versen bestaan uit twee delen. We zouden kunnen zeggen, het bestaat uit twee kettingreacties. En een kettingreactie, dat is gewoon heel simpel iets wat, denk aan een rij dominostenen op tafel. Je tikt de eerste steen om en langzaamaan gaat die hele rij om. De ene actie zorgt voor een reactie en dat gaat door. En als het eenmaal in gang is gezet, dan gaat het ook onherroepelijk door. De hele rij dominosteentjes valt om. Nou, welke kettingreactie tekent Jacobus dan? Nou, leest u mee. In die eerste 12 versen tekent hij een kettingreactie die uit 4 dominosteentjes bestaat. Verzoeking, beproeving, volharding en een kroon van het leven. Verzoeking, beproeving, volharding en een kroon. Maar er gaat nog één vers aan vooraf. Vers 1. En nou slaan wij heel vaak dat eerste vers zomaar over. Nou ja, dat is de aanhef van een brief. Dat was voor de mensen toen niet zo zinnig. Nou, ik zou zeggen, lees wel even goed dat eerste vers mee. Er staan 4 belangrijke dingen in. Allereerst de vraag, wie heeft deze brief geschreven? Ja, Jacobus, maar wie is deze Jacobus? Nou, wie zijn Bijbel een beetje kent, weet dat we deze Jacobus in de evangelie al een keer zijn tegengekomen. Als ergens midden in de bediening van de Heer Jezus Christus daar Jacobus opeens komt, en als ik het heel vrij mag vertalen in mijn eigen woorden, zegt hij tegen Jezus, broer, ben je niet een beetje naast je schoenen gaan lopen? Je bent een eenvoudige zoon van een eenvoudige timmerman en je doet alsof je de zoon van God bent. Even weer met beide benen terug op aarde. En hij draait zich om, keert zijn rug toe naar Jezus, zijn broer, zijn halfbroer. En hij loopt weg. En nu zitten we zo'n beetje 10, 15 jaar later. De Heer Jezus Christus is gekruisigd. Zijn broer moest er toen nog niks van weten, maar is tot geloof gekomen. En niet alleen dat, hij is zelfs de leider geworden van die eerste gemeente daar in Jeruzalem. Dat is niet niks. Het is een belangrijk man geworden. Deze Jacobus gaat nu schrijven. En doet hij dan als eerste een beroep op zijn afkomst? Zo van, ik ben Jacobus, ik ben de broer van Jezus Christus, dus luister maar naar mij. Nee. Ik ben een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, zegt hij. Of beter vertaald vanuit de grondtekst, ik ben een slaaf. En dan gaan er bij dat woord slaaf natuurlijk allerlei woorden en ideeën door onze hoofden. Van uitbuiting, racisme, mishandeling, discriminatie. Maar de oorspronkelijke betekenis van het woord slaaf heeft dat allemaal niet in zich. De oorspronkelijke betekenis is heel simpel het eigendom zijn van een ander. En dan echoot bij mij als ik dat zeg, Catechismus zondag 1 mee. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Nou dit, dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Of met de woorden van Jacobus, dat ik de slaaf ben van mijn getrouwe zaligmaker. En dat is natuurlijk de eerste vraag aan ons vanmorgen. Hebben wij onszelf ooit al zo gezien? Wij willen onszelf hoog houden, controle hebben over ons eigen leven. We denken in ieder geval dat we die controle hebben. Dat we vrij zijn. En nou zegt Jacobus, ja maar wacht even. We moeten dienstknechten zijn. We moeten staan in de dienst van God en van Jezus Christus. Willen wij dat? Want als we de rest van deze brief op een goede manier willen lezen en uitleggen, dan moeten we daar wel eerst een bevestigend antwoord op geven. Willen wij staan in de dienst van God? Luisteren, gehoorzamen, vereren, aanbidden, lofprijzen. Alleen God de eer geven in ons leven en Jezus Christus. Ik zou zeggen, beantwoord die vraag voor het aangezicht van God. Zo'n persoonlijke vraag. En God wil heel graag u en jou en mijn antwoord horen. Voor het eerst of opnieuw. En aan wie gaat deze Jacobus dan schrijven? Nou, heel simpel zouden we kunnen zeggen, 12 stammen in verstrooiing. Dat zijn de Joodse stammen. Maar dan lezen we verkeerd. Jacobus schrijft aan christenen. Uit de Joden. En die zijn allemaal in de verstrooiing. Die zijn verdreven, zijn vervolgd. Zijn verdeeld en verspreid over de toenmalig bekende wereld. En daarom zijn ze in de verstrooiing. Maar er zit nog een betekenis. Verderop in de brief komt Jacobus daar ook nog op terug. Die verstrooiing duidt ook iets anders aan. En dit. Wij christenen. En dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Zijn hier op aarde per definitie in verstrooiing. Want het vaderhuis is boven. En daar zijn we thuis. Daar wacht de Vader. Met open armen. Zoals hij wachtte op de verloren zoon. Om als wij komen naar ons toe te rennen. En ons welkom te heten. Wat is dan het eerste bericht wat hij meegeeft aan deze mensen? Wees verheugd. Wees dankbaar. Wees blij. Wees gelukkig. En dat is heel belangrijk. Want deze brief van Jacobus is misschien wel de meest kritische brief die wij in de Bijbel tegenkomen. Heel het leven van christenen wordt onder de loep gelegd. En elke keer wordt de vraag gesteld, voldoe je eigenlijk nog wel aan de maatstaf van God? Niet voor niets heeft iemand als Luther altijd moeite gehad met deze brief en gezegd, ja maar moet ik niet veel te veel zelf doen? In deze brief. Moet ik niet veel te veel zelf, mijzelf proberen te krijgen op het niveau van God? Nou, die kritiek is niet terecht. Maar het is wel duidelijk dat Jacobus ons geloof onder de loep legt. En als het ware ons vraagt van, met wat voor cijfer ben je tevreden? Als het gaat om je geloof in God, is er dan een zesjescultuur? Of wil je voldoen aan datgene wat God vraagt, een 10? Ik kom daar zo nog op terug. En dan komt daar die kettingreactie. Verzoeking, beproeving, volharding en bekroning. Laten we ze heel kort even langslopen, zodat we het verschil kunnen zien met die tweede waar we bij stilstaan. Verzoeking, wat is nou een verzoeking? Nou, een verzoeking is iets wat van buitenaf op ons leven afkomt. En maak het voor uzelf concreet. Voor de ene zijn het financiële problemen, voor de andere is het een ziekte in het gezin, een overlijden, ontslag wat er aan zit te komen, werkeloosheid. En ga voor uzelf verder. Leg het maar tussen uzelf en God in. Wat komt er op uw pad? Welke criteria zit er dan aan een verzoeking? Nou, allereerst, het moet van buiten afkomen. En het tweede is, het moet te maken hebben, het moet iets doen met uw relatie met God. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dit. Een echte verzoeking kan twee kanten opwerken. Het kan u dichter bij God brengen, maar het kan u ook veel verder bij hem vandaan brengen. Eén van beide. Geen middenweg. Of we gaan vertrouwen op God, of nog meer vertrouwen, en onze band met hem wordt hechter. Of we raken ons geloof stukje bij stukje kwijt, omdat we zeggen, nou, dit is te erg, dit is te zwaar. Een verzoeking. Een moeilijkheid in het alledaagse leven die gevolgen heeft voor uw relatie met God. En dan die tweede stap, dat tweede dominosteentje, beproeving. Want dat is wel bijzonder aan deze verzoekingen. God heeft er een plan mee. Hij wil kijken onder de oppervlakte van uw leven. Misschien bent u van buiten en misschien jij ook wel echt een modelgelovige. Echt zo iemand waarvan anderen zeggen van, nou, die heeft zo'n mooie relatie met God. Die mag getuigen. Die staat in het leven als christen echt een voorbeeld. Maar misschien zit er onder de oppervlakte wel helemaal niets. En misschien zijn onze diepste motieven wel helemaal niet zo gelovig. Dat we aan de buitenkant ons oppoetsen, maar aan de binnenkant met woorden van de Heer Jezus Christus wit gepleisterde graaf. Wat zit er onder de oppervlakte? Is er iets wortel geschoten vanuit buitenaf? Dat is de vraag die de Heer ons stelt als hij een beproeving op ons pad brengt. En dan kom ik weer terug op die lat, die maatstaf. Want de maatstaf, Jacobus is er helder over, de maatstaf is een 10. God wil niets anders van ons leven dan dat hij kan zeggen, jouw leven is perfect, is een 10. En dan gaat het kriebelen. Dan komen we met onze vaste tegenwerpingen, ja, maar in dit leven kunnen wij toch nooit een 10 halen? En met de Bijbel zeg ik u, dat is waar. Maar dat doet niets af aan de maatstaf die God over u en jouw leven legt. En waar ik zelf wel eens bang voor ben, is dat wij heel makkelijk zeggen, nou, die 10 haal ik niet, laat ik maar genoegen proberen te nemen met een 9. Dan heb je een slechte week achter de rug, weinig met God bezig geweest en veel te veel met jezelf. En dan zeg je, ja, die 9 is eigenlijk ook buiten bereik. En langzaamaan zakken we af en voor we het weten zitten we op een 6 of daaronder. En dan zeggen we tegen God, nou God, mijn geloof is een 6. Dat is toch nog mooi voldoende. Dan zitten we mijlenver vandaan bij de maatstaf die God ons voorhoudt. En dat is wat God doet. Een beproeving op uw pad brengen om te kijken of die 6 in uw leven er is of dat het hoger is. En wat komt er dan na beproeving? Volharding. Of afval. Maar Jacobus gaat ervan uit in deze kettingreactie dat het iets goeds uitwerkt. En deze beproeving werkt dan volharding uit. En dat beeld wat op wordt geroepen, en we zien dat in onze vertaling niet zo terug, is het beeld van iemand die een zware last op zijn rug heeft. En dan kunnen we het beeld wel verder invullen. Diegene, denk aan een soldaat, een zware last op de rug. En kilometers gaan lopen. En de hele dag lopen met die zware last. En dan aan het eind van de dag niet zeggen, zo, dit was zwaar, morgen doe ik het niet. Maar aan het eind van de dag zeggen, dit was zwaar, morgen wil ik weer. Volharding. De last dragen en er sterker uitkomen. Sterkere schouders krijgen. Nou is het in het geloof niet zo dat onze schouders zo sterk worden. Misschien heeft u dat ook wel ontdekt. Maar we moeten de kracht krijgen van God. Die wil ons sterker maken. Die wil ons brengen tot geestelijke volwassenheid. En dan is daar die volharding in ons leven. En dan komt nog dat vierde steentje. Die kroon van het leven. Vers 12. Het kantelpunt. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Of om het met een andere vertaling te zeggen. Als je gelooft getest wordt, houd dan vol. Want God zal je het eeuwige leven geven. Wat is dan eeuwig leven? Wat is dan die kroon? Nou, eeuwig leven is niet iets als eindeloos voortbestaan. Dat zou doelloos zijn. Eeuwig leven is een kwaliteit van leven. Namelijk dit, dat is leven in de aanwezigheid van God. In de sfeer van zijn liefde en genade. Dat is de kroon die God ons wil geven. En dat mogen we met Openbaringen 4 en straks kijken we daar nog even naar, heel beeldend voor ons stellen. Dat als we op de jongste dag, de dag van het oordeel, voor de troon van onze God geroepen worden, dat Hij dan tegen ons zegt, mijn zoon, mijn dochter, kom een stap dichterbij. Want ik heb een kroon voor je en die wil ik op je hoofd zetten. De kroon van het leven. Verzoeking, beproeving, volharding en bekroning. En dan zit Jacobus daar in vers 12 op een toppunt. Je zou zeggen, beter en mooier en hoger kan het niet. En dan komt daar vers 13. Dan slaat de sfeer in één keer om. Dan komt er opeens heel veel negativiteit, heel veel duisternis. Waar we zaten op de toppunt van het licht, aanwezig zijn bij de Vader der lichten, zitten we nu opeens in de negatieve sfeer. En dan moeten we even goed opletten, want Jacobus gebruikt opnieuw het woord verzoeking. En dan zouden we kunnen denken, ja, maar die eerste verzoeking, die wordt wel door God gebruikt. En nu zegt Jacobus, ja, verzoeking is niet van God. Hoe kan dat? Nou, ik wil u hier in vers 13 en het vervolg graag een andere woord meegeven. Dat we niet spreken over verzoeking, maar over verleiding. Vanaf vers 13. De eerste 12 versen gaat over verzoeking. En vanaf vers 13 gaat het over verleiding. En verleiding komt nooit bij God vandaan. God wil ons niet verleiden. God wil ons niet onderuit halen. God wil ons in het licht stellen en niet in de duisternis. Dan gaan we goed kijken vanaf vers 13. Want we zien dan weer een kettingreactie met vier schakels. Het begint dus met die verleiding. En waar een verzoeking van buitenaf op ons afkwam, wordt een verleiding van binnenuit opgewekt. Door onze eigen zondige natuur waarvan wij het zongen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Ja, verschrikkelijke woorden. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Al van het uur van mijn ontvangenis af. En daar komt die verleiding uit voort. Onze verkeerde gerichtheid. Dat we niet op God gericht zijn, maar op onszelf. En op de influisteringen vanuit de duivel. En zo komt die eerste steen op. Verleiding. Iets komt er in ons boven wat niet is naar de wil van God. Een verleiding. En maak ook dit maar weer concreet voor uzelf. Ik kan een hele rij van dingen gaan noemen, maar uit ervaring van de preken die ik zelf heb mogen luisteren, dan zit altijd precies dat voorbeeld wat bij jou zou haken er niet tussen. En dan leg je de boodschap naast je neer en dan denk je, nou, dit is voor een ander. Maak het maar heel concreet voor uzelf. Op welk punt in uw leven, op welk punt in jouw leven ben je het zwakst, het kwetsbaarst? Dat als iemand, de duivel of mensen die jij gebruikt, daar nou op zou gaan richten, dat u binnen de kortste keren om bent. Wat is uw zwaktepunt? Waar ben je gevoelig? Waar ben je kwetsbaar? Is het geld? Is het seksualiteit? Is het iets anders? Antwoord het maar voor Gods aangezicht. Hij kent uw zwaktepunt ook. Maar het is goed voor onszelf om te belijden wat het is. Want daar gaat het waarschijnlijk fout. Op dat punt waar u geen weerstand kunt bieden. Op dat punt waar jij al heel snel jezelf voorbij gaat. Een verleiding. En wat wordt er dan? Wat komt er dan na die verleiding? Nou, er komt iets op bij ons van binnen. En dan staan we nog op het punt, het kruispunt, dat we kunnen zeggen, nee, dit is niet goed. Deze gedachte neem ik gevangen in de naam van Jezus Christus. Maar het kan ook zo zijn dat we denken, nou, dit bevalt ons eigenlijk wel. Dat gebeurt meestal bij verleidingen. Dat we denken, nou, zo erg is het niet. Het is maar klein. Dit kan wel even. En we duwen de verleiding niet terug, niet weg. Maar we zeggen, en dat is dus begeerte, blijf maar even. Want het valt ons eigenlijk wel mee. Het bevalt ons wel. En dan zitten we dus bij begeerte. Het punt dat wij zeggen, wij koesteren verleiding. Dat zullen we natuurlijk nooit hardop zeggen. Maar juist ook christenen gaan hier echt niet aan voorbij. Er komen met enige regelmaat onderzoeken uit, waaruit we toch wel moeten zeggen dat ook de reformatorische wereld en de christelijke wereld geen haar beter is dan de wereld daaromheen. Als het gaat om verleiding op het gebied van geld, seksualiteit en andere dingen. We zijn even zwak, even kwetsbaar. Niemand van ons uitgezonderd. En daarom moeten we niet vanuit de hoogte spreken over verleiding. Maar heel kwetsbaar. Heel klein. Dat als we ervoor bewaard worden, dat het ook echt een bewaard worden is. Dat God ons ervoor bewaart. Anders zouden we vallen. Elke dag opnieuw. Want het is als een lokaas wat ons wordt voorgehouden en waar wij in bijten. Dat is het beeld ook wat Jacobus gebruikt van de jacht en van vissen. Dat je iets voorhoudt aan een dier en dat het erin bijt en dat het dan wordt meegesleurd. Het lijkt allemaal zo mooi, zo aantrekkelijk, zo geweldig. En als je eenmaal gebeten hebt, dan kom je erachter dat die haak zeer doet. Dat je er slechter van wordt. Maar dan is het te laat. Dan zit je al aan die haak vast. Dan ben je al door je eigen begeerte meegesleurd en verlokt. Vers 14. Dan ben je overmeesterd. En een andere vertaling van vers 14 zegt het heel kernachtig. Als je verleid wordt om slechte dingen te doen, dan komt dat omdat je veel te graag luistert naar je eigen verlangens. En ik denk dat we daar de kern mee te pakken hebben. Wij luisteren veel te graag naar onze eigen verlangens. Of is het bij u anders? Herken jij je er totaal niet in? Ik herken me er wel in. Als er een verlangen opkomt, dat je nog wel weet, ja, dit wil God niet. Maar dat je toch doorgaat. We luisteren te graag naar onze eigen slechte verlangens. En dan komt Jacobus dus. Ik heb de volgorde even omgedraaid met de boodschap. Ga dit nooit op het bordje van God neerleggen. We kunnen natuurlijk heel vroom zeggen, alles komt bij God vandaan. Dus ook dit. Nou, Jacobus zegt nee. Ga niet met je vuile, onreine vinger wijzen naar een heilige God. Leg het niet op zijn bordje. God verleidt niet. En hij kan ook niet verleid worden. De duivel heeft het geprobeerd bij de Heer Jezus Christus. Hij heeft geprobeerd om hem te verleiden. En wat doet de Heer Jezus Christus voortdurend? Terugwijzen naar het woord van zijn Vader. Staat er niet geschreven? En weg is de verleiding. Hij kan niet verleid worden. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, als hij verleid wordt, ik word door God verleid. Dan bedrieg je jezelf en dan beledig je God. En toch doen we dat heel vaak. Als we klein denken van de dingen die wij verkeerd hebben gedaan, of als we op andere manieren God er de schuld van geven. Jacobus zegt, doe dat dus nooit. Want dan ben je op een verkeerde weg. Wij hebben verleiding toegelaten. Wij hebben onze begeerte ruimte gegeven en zijn gevallen. En die val is, zoals we gezien hebben, vanaf vers 12 naar vers 13 heel groot. Vers 12, in de veilige vaderarmen van God. En vers 13 en daarna, in de greep van een verstikkende macht. Hoe heeft het zover kunnen komen? Nou, dat waren die dominosteentjes. Het begon klein en het werd steeds groter. Misschien denkt u dan ook hier aan het voorbeeld van een vergrootglas. Er is wel eens gezegd dat de duivel twee vergrootglazen gebruikt. Eerst eentje waarmee alles heel klein wordt. Je doet een zonde en hij houdt je voor, ja, maar het is maar heel klein. En als je dan eenmaal de zonde hebt gedaan, dan draait hij hem om. En dan zegt hij, ja, maar kijk nou eens hoe grote zonde jij hebt gedaan. Dat is veel te groot voor God. Hij kan je niet vergeven, hij wil je niet vergeven. Het is te groot. Dan zouden we zomaar die indruk kunnen krijgen als we kijken naar die laatste schakel die Jacobus noemt. Die laatste twee. Verleiding en begeerte en dan komt er zonde. Is verleiding en begeerte dan geen zonde? Nou, Jacobus bedoelt hier de zondige daad. Dus we zouden kunnen zeggen, de gedachte komt eerst in ons op, de verleiding. We geven er vervolgens aan toe. En de derde stap is, we gaan het ook doen. Zondigen, de zondige daad. En dan die vierde schakel. En die heeft ook enige uitleg nodig, de dood. Want dat is niet het natuurlijk overlijden wat Jacobus hier bedoelt. En in vers 12 ging het om de kroon van het leven, altijd in de aanwezigheid van God zijn. En hier gaat het om altijd zonder God zijn. Altijd gescheiden van je schepper. Altijd gescheiden van degene die zegt, ik heb niets anders begeerd dan jouw leven. Altijd zonder God zijn. En als we deze vier dan op een rijtje zetten, dan zouden we kunnen zeggen dat deze kettingreactie heel vaak voorkomt in ons leven. En dat het uiteindelijk ook uitloopt op die laatste schakel. Want elke dag opnieuw komt er een verleiding in ons boven. Je hoeft maar op de weg te rijden en beelden te zien. Je hoeft maar even op je telefoon te kijken en ik gebruik hem ook heel vaak. En iedereen waarschijnlijk. Maar kijk eens wat voor rotzooi je allemaal in één klik bij je hebt. En dat is geen cliché. Dat is niet om vroom te zijn. Maar dat is gewoon werkelijkheid. En daar zijn we allemaal kwetsbaar voor. We hebben het allemaal zo makkelijk bij ons. En we hebben ook allemaal toch ergens wel het idee dat het wel meevalt met wat we doen. Als we Psalm 51 zingen, dan komt waarschijnlijk bij u en bij jou allemaal wel het beeld op of de gedachte, nou, zo zwaar is het niet hoor. Het valt wel mee. Zo erg. Dat is niet mijn beleving. En dan is juist verleiding op zijn scherpst. Als wij denken dat het wel goed zit met wat wij doen, dan zijn we onze waakzaamheid kwijt. En dan gaat elke keer die kettingreactie opnieuw van start in ons leven. Komt een nieuwe verleiding en weer laten we het toe. En het wordt steeds groter. Maar let dan goed op bij dat vers 15. Want boven de verkondiging schreef ik een confronterende familiefoto. Want Jacobus wil het nog dichter bij ons brengen. En hij doet daarom een beroep op het werkwoord geboren doen worden. En zo tekent hij een familiefoto met drie generaties. En dat is allereerst die generatie van begeerte. En als die begeerte volgroeid is, dat is volwassen geworden is, dan wordt er een nieuwe generatie geboren. De generatie van de zonde, van de daad. En als die generatie volwassen is geworden, dat wil zeggen als we er elke keer weer in mee zijn gegaan, deze generatie hebben opgevoed en grootgebracht, dan komt daar een nieuwe generatie. Dat is die derde generatie van het eeuwig zonder God zijn. En zo tekent Jacobus ons deze drie generaties op één foto. En als we daar goed en eerlijk naar zouden kijken, dan moet ons dat schrikken. Dan moeten we daar versteld van staan. Dat we zeiden, wat is dat een verschrikkelijke foto. Soms zie je foto's van vakanties als mensen ongelukken hebben gehad. En we hebben er aardig wat gehoord de afgelopen weken. En dan zie je foto's van een gezin in een auto, ergens tegen een boom in München. Moeder in coma, vader overleden, dochter overleden. En twee kinderen nog in leven. Nou, zo'n soort familiefoto tekent Jacobus ons hier. Alsof we met de auto met noodgang onderweg zijn richting een boom. Waar wij tot stilstand komen met een dodelijke afloop. Hou dat beeld voor oog. Want dat is het beeld waar we vanuit onszelf naartoe gaan. En dan zouden we kunnen zeggen, houd het hier op. Houd het hier op, is het zo negatief? Nee. Jacobus gaat verder. We kunnen nog meer zeggen. Jacobus stopt niet bij deze familie. Maar hij gaat verder en dan roept hij allereerst op, u, jou en mij ook, dwaal niet. Ga niet die kant op, want dat is een heilloze weg. Je stopt niet voordat je auto tegen de boom staat. Je kunt hem niet meer stoppen. Je kunt de rem niet meer intrappen. Daar is het dan te laat voor. Dwaal niet. Maar dan ook verder. Er is een God. En die God, die geeft goede gaven en volmaakte geschenken. En in de grondtekst kunnen we zien dat Jacobus daarmee terugverwijst naar vers 12. Want de goede gaven en het volmaakte geschenk bij uitstek is die kroon van het leven. Het altijd bij God zijn, in zijn aanwezigheid, in zijn nabijheid. Wat een beeld. En om dan het beeld van die kettingreactie nog overeind te houden. Als die eerste dominosteen valt, dan zouden wij zeggen, dan gaan ze alle vier. Maar als ik het heel vrij mag vertalen wat Jacobus hier zegt, dan zegt hij in lijn met andere Bijbelboeken dit. Ja, vanuit onszelf valt ook de rest van de rij. Maar er is een God. En die heeft een zoon, Jezus Christus, en die gekruisigd. En met eerbied gesproken, is er op Golgotha tussen die dominosteentjes een stokje gestoken. En ik bedoel dat echt met eerbied. De doorboorde hand van Jezus Christus kan komen tussen verleiding en begeerte in. En dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt, u moet verkeerde gedachten gevangen nemen in de naam van Jezus Christus. En de doorboorde hand van onze koning kan ook komen tussen begeerte en zonde in. Dat wij ergens naar begeren en dat de Heer Jezus Christus ons bewaart voor zonde. En als wij wel zonde hebben gedaan en dat hebben we allemaal, dan kan de doorboorde hand van Jezus Christus ook dan nog tussen beide komen. En voorkomen dat het naar de dood gaat. Maar wel alleen die doorboorde hand van koning Jezus. Geen andere naam gegeven onder de hemel. Geen andere hand die het kan stoppen. Is dat Gods bedoeling? En blijft dat altijd Gods bedoeling? Nou, lees verder. Jacobus gaat God aanspreken. En hij spreekt hem aan als de vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. En dat zijn beelden vanuit de hemellichamen. Verandering. En eerst de Vader der lichten. God is degene die de lichten geeft. Zon, maan en sterren. God heeft ze gemaakt. En God zet ze in om licht te geven. Maar hij is ook de Vader van het geestelijke licht. Die licht geeft in de duisternis van verleiding, begeerte, zonde en dood. Verandering. Zoals de zon, de maan en de planeten en de sterren voortdurend hun baan veranderen, Zo God niet. God verandert nooit. Hij is stabiel. Hij is onveranderd. Hij is altijd en eeuwig dezelfde. Daarom is er ook geen schaduw van omkeer. Als planeten en sterren veranderen in hun positie ten opzichte van de zon, dan verandert ook de schaduw. We hebben dat ook kunnen zien als er veel zon is geweest. Als u op vakantie was en u zocht naar een plekje van schaduw, dat u wel misschien voortdurend de hele dag aan meebewegen was. Elke keer veranderde de schaduw. Maar bij God is zelfs geen schaduw van omkeer. Hij komt nooit terug op zijn eigen wil en op zijn eigen weg. En deze God is een gevende God, een genadige God. Een goede gave en volmaakte geschenken komen uit zijn hand op ons af. De kroon van het leven, die wil hij ons geven. Want let goed op, in dat laatste vers gebruikt Jacobus opnieuw het werkwoord geboren doen worden. Hij heeft die familiefoto laten zien. Hij heeft laten zien hoe het eruit gaat zien als wij zelf de weg bepalen. En nou zegt hij helemaal aan het eind, ja maar wacht even. God wil ook iets nieuws geven. Hij wil ons geboren doen worden door het woord van zijn waarheid. Waarheid met een hoofdletter W. En woord met een hoofdletter W. Hij wil ons geboren doen worden door niemand anders dan zijn zoon. Het vlees geworden woord. En dan komen we weer uit op dat punt van die kroon van het leven. Dat we op die dag dat wij geoordeeld zullen worden voor de troon van God verschijnen. En dat hij ons nodigt. Mijn zoon, mijn dochter, kom dichterbij. Kom een stap dichterbij. Want ik heb een kroon voor je klaar liggen, de kroon van het leven. Maar kijk eerst naar rechts. Wat is er rechts? Aan de rechterhand van God zit zijn zoon. Onze Heer Jezus Christus. Met op zijn hoofd een doornenkroon. En het is als het ware alsof God dan wil zeggen, die kroon van het leven die jij ontvangt is alleen mogelijk omdat er een doornenkroon aan vooraf is gegaan die tot bloedens toe in zijn hoofd heeft gezeten. Geen erekroon zonder een doornenkroon. En dan zet God de Vader die kroon op ons hoofd. En is het dan waar wat mensen wel eens geven als kritiek op het gereformeerde denken, dat wij alleen maar aan onszelf en aan onze eigen zaligheid denken, dat wij geloven omdat we een toegangskaartje tot de hemel willen hebben? Maar dat zouden we hier nog kunnen denken. Dat we alleen maar leven naar Gods wil omdat we een kroon willen krijgen. Maar dan verwijs ik u door naar Openbaring 4. Want daar komt die kroon van het leven nog een keer voor. Als er 24 ouderlingen voor de troon van het Lam zitten en op hun hoofd hebben zij de kroon van het leven gekregen, en staan zij daar dan voor de troon van het Lam? En zeggen ze dan, zie eens, wij hebben de kroon gehad, we zijn wat waard, we zijn bijzonder. Nee, zij knielen neer. En ik nodig u uit om in geloof dit allemaal elke dag opnieuw te doen. Zij knielen neer. Zij pakken die kroon van hun hoofd en die gooien ze op de grond. En dan zeggen ze, u alleen, Heere, bent het waard om te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Onze kroon is niets waard. Alleen maar u bent het waard. U bent het waard. Alleen God de eer. Daarom moeten wij niet God willen dienen omdat we een kroon willen verdienen. Maar God dienen en liefhebben. Omdat Hij God is. Omdat Hij een genadige, gevende God is. Die alles voor ons heeft gegeven. God dienen in Jezus Christus, zijn Zoon. En door de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Tot het moment dat wij, en daar hebben we geen woorden voor, God mogen zien. En met hem mogen spreken. En de Bijbel zegt het zo, anders zou ik het niet gezegd hebben. Met God spreken zoals we met een vriend spreken. Wat een beeld. Bij God zijn. En niet van grote afstand, maar heel intiem en teer. en kwetsbaar. Van hart tot hart. Die kroon van het leven. Die moet u en jou twee dingen laten doen. Tot twee dingen oproep. Allereerst blijf ver weg van die andere kettingreactie. Ga niet mee in verleiding. Ga niet mee in begeert. Houd je daar ver bij vandaan. En in plaats daarvan buig je knieën voor het Lam. Want uiteindelijk is het enige wat telt aan het eind van ons leven. Voor wie heb jij, voor wie heb u de knieën gebogen? Dagelijks voor verleiding of dagelijks voor koning Jezus, het Lam dat geslacht is. Dan mogen we, als het tweede waar is, en ik bid u dat allen toe, dan mogen we het met de 24 ouderlingen meezingen. Elke dag opnieuw hier op aarde en eeuwig voor Gods troon. U bent het waard, Heer, om te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Halleluja. Amen. Laten we de Heere samen danken en bidden. Vader der licht, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Aan het einde van deze dienst mogen wij opnieuw naderen tot u in het gebed, tot u spreekt. En we hebben ook in de verkondiging weer gezien dat dat verre van zelfsprekend is. Als wij zo makkelijk vallen voor verleiding en zo makkelijk met onze eigen verkeerde begeerte daar verder mee gaan en het zelfs op een zondige daad aan laten komen, dan zijn wij onderweg naar niets anders dan een fatale afloop vanuit onszelf. En toch mogen wij bidden. Toch mogen wij naderen tot u. Want bij u is geen verandering. En u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid een God die geeft. En een God die leven geeft. U heeft het leven van uw Zoon gegeven. Hij de dood in, zodat wij de dood konden ontlopen. En het leven konden ontvangen tot in alle eeuwigheid. Wat een genade bij u vandaan. Want hebben wij zo ook uw stem en uw evangelie mogen horen. Als het uiteindelijk gaat om de vraag voor wie wij onze knieën hebben gebogen in dit leven. Dan weet u het. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. U weet op het beste waar onze knieën gebogen zijn. En als ze nog niet voor u gebogen zijn, wilt u dat dan werken? En als ze wel voor u gebogen zijn, maar wij ook elke keer weer onze knieën buigen voor de zonde, geef ons dan door uw Heilige Geest de kracht om een leven te leiden tot uw eer. We zullen blijven vallen, maar geef ons dan de kracht om op te staan en te wandelen in uw weg. En zo mogen we als gemeente ook onze voorbeden doen. En dan denken we ook voor de nabestaanden van het gemeentelid dat afgelopen week is overleden. Op een leeftijd van 70 jaar. U kent de situatie. U weet wie erbij betrokken zijn. Erdoor geraakt zijn. Geef troost en bemoediging. Geef ook kracht als morgen de gang naar het graf moet worden gegaan. Een zware gang. Maar ga mee. En toon dat u de God bent die van zichzelf gezegd heeft met zijn eigen naam: ik ben erbij, ik zal er zijn. U bent een God die kunt troosten zoals niemand dat kan. Wilt u er zo zijn en kracht geven? Wilt u ook bij de rouwdienst en bij degene die gaat lijden zijn, om goede woorden te mogen spreken? En dat het ook allemaal zou mogen zijn tot uw eer. Ook daar, ook op die plek, gaat het om uw eer en om de heerlijkheid van uw naam. Wil u ook danken. Danken met het echtpaar dat 40 jaar getrouwd mag zijn. Als ze kinderen en kleinkinderen mogen hebben, u heeft zoveel gegeven. En u weet ook wat er in hun leven allemaal gespeeld heeft. In die 40 jaren zullen er ook moeilijkheden en beproevingen geweest zijn. Ga met hen mee. En spaar en bewaar hen voor elkaar. Maar hou hen vooral ook samen. Heel dicht bij u. Want dat is de beste plaats om te zijn. Mogen we ook danken met het gemeentelid wat thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U weet van de situatie dat er zorgen waren. Maar dat er zoals het er nu naar uitziet goed mag gaan en er geen blijvende schade is. Wees ook bij haar man en de kinderen en kleinkinderen en allen die om haar heen staan. Als ook dit een roepstem is geweest, waaruit gebleken is dat wij zo kwetsbaar en teer zijn als mens. Geef dan ook dat ze daardoor weer, of opnieuw, of voor het eerst, hun leven toewijden aan u. En zo voorbereid mogen zijn op alles wat er komt. We mogen ook bidden voor een gemeentelid, voor een echtpaar, als daarvan de vrouw verblijft op de afdeling Passage in het Zonnelied in Ammerzoden en ernstig ziek is. Ga mee, geef kracht, maar geef boven alles, want dat is zo nodig, zicht op u, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Dat is het allerbelangrijkste wat in ons leven tevoorschijn moet komen. Of wij zicht hebben op u, of niet. Wilt u dat geven? En geef ook de behandelende mensen de juiste inzicht. Dat ze de juiste behandeling zouden mogen geven. En ga zo met haar en met degene die om haar heen staan mee. En we mogen ook danken dat er op de basisschool De Rank in Kerkwijk een nieuwe directeur mocht begonnen afgelopen maandag. Geef wijsheid, geef leiding om het onderwijs op een goede manier vorm te geven. En zo ook kinderen op te voeden op een manier en te vormen en te onderwijzen. Op een manier waardoor zij ook als kinderen hun plaats mogen innemen in deze maatschappij die heel wat van hen vraagt. Ga zo met haar en met heel de school en alle medewerkers en leerlingen mee. Ten slotte willen wij u ook vragen. Werk krachtig met uw Heilige Geest in ons hart, heel persoonlijk. En in de gemeente. Dat er een opleving zou mogen zijn van geloof. Dat was gemeente heel dicht bij uw woord leven. En heel dicht bij het kruis van Jezus Christus en die gekruisigd. Dat zal een zegen zijn voor de gemeente. En zo zouden we ook een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen, hier in deze plaats, maar ook op ons werk en waar dan ook. Zegen de gemeente en maak ze tot een zegen. Dat bidden we u in de naam van uw Zoon en in de kracht van uw Heilige Geest. Amen. De slotzang van deze dienst is uit Psalm 73 en daarvan de verzen 12 en 13, waar wij iets mogen uitzingen van de heerlijkheid die wacht als wij geborgen zijn in het bloed van Jezus Christus. 73 vers 12 en 13. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen, omdat wij gezegend zullen worden en tot een zegen mogen zijn. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons licht en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.